Wanneer wij vanavond, gemeente, zijn aanbeland bij zondag 24, dan komen we ook in aanraking met een andere kant van de Heidelberger Catechismus. Zondag 23 en 24 moet u eigenlijk ook lezen als een eenheid. Het gaat om hetzelfde thema, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloos, die vrijgesproken wordt door God omwille van de volkomen gerechtigheid van Christus. Zondag 23 werd dat heel eenvoudig beleden en uitgelegd. En zondag 24 wordt er ingegaan op tegenstemmen. Juist rondom dit stuk. Het is voor het eerst dat de Heidelberger Catechismus daar zo uitgebreid aandacht aan geeft. Het was al een keer terloops zo even gedaan. Laten we er maar even naar kijken aan het begin ook van deze dienst. In zondag 11... Zondag die beleed dat de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker, genoemd wordt. Waarom hij dan zo wordt genoemd? En toen was de tweede vraag in deze zondag, vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? En in het stellen van die vraag, zo zagen wij trouwens ook die zondagavond, hoorden we ook iets doorklinken van de tijd waarin de Heidelberger Catechismus ontstaan is. Het geding tussen de reformatie aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk Rome aan de andere kant met de heilige verering. En toen hebben we al tegen elkaar gezegd, dit is dus ook een belijdenis. Een gebruik maken van de belijdenis. Niet alleen dingen stellen, maar ook tegelijkertijd andere meningen daarmee afwijzen, weerleggen. Iets wat misschien in deze tijd door ons wel anders wordt beleefd. En als ik zeg ons, dan sluit ik mezelf daar ook meteen bij in, gemeente. Wij zijn kinderen van deze tijd. Dat geldt ook voor de man op de kansel vanavond. De tijd waarin we leven, waarin je respect moet hebben voor elkaar, andere meningen naast elkaar moet leren laten staan. En dat geldt niet alleen in de samenleving natuurlijk, dat geldt dan ook in het kerkelijk leven. Daar zijn wij gepokt en gemazeld mee, getraind worden we daarin ook. Zowel door de sociale media die op ons afkomt, als ook door allerlei andere stemmen. En ik denk dat niemand van ons, wie zichzelf daarvoor uitzondert, die meldt zich maar in de komende dagen. Ik ben benieuwd hoe u dat doet, ik kan dat in elk geval niet. Niet vroeg of laat ook zich betrapt, dat we inderdaad ook zo vaak daarmee omgaan, andere stemmen. Het idee dat dat ook wel kan, zolang het maar niet mij bijt. Beleiden betekent ook dingen afwijzen. Dat is misschien ook wel een van de redenen waarom de belijdenisgeschriften in 2017 nou niet een van de populairste geschriften zijn in het kerkelijke leven. Maar in zondag 24 wordt een hele zondag aan voor ingeruimd. Om andere meningen en andere gedachten af te wijzen rondom het beleiden van de rechtvaardiging van de goddelozen. Om niet. Het is trouwens ook niet de enige keer. We hebben afgesproken dat we de eerste gang door de Heidelberger Catechismus ook vooral zouden letten op de hoofdlijnen. Dat wil ik vanavond ook zeker het eerste deel van de preek doen. Het is niet de enige keer in de Heidelberger Catechismus dat er een hele zondag ingeruimd wordt om meningen af te wijzen. Als u even met me doorbladert, dan zult u ook zien bij zondag 25 wordt uitgelegd wat de doop is. Of zondag 26 en in zondag 27 wordt vervolgens ook het een en ander weerlegd rondom de doop. Diezelfde tweeslag kom je ook tegen bij de zondagen die handelen over het avondmaal. Zondag 28 wordt beleden wat het avondmaal is. Zondag 29 legt dan het vergrootglas bij de betekenis, wat is dat dan, de gemeenschap met Christus beoefenen aan de avondmaalstafel. En in zondag 29 zien we dat er ook allerlei meningen die haak staan naar de overtuiging van de opstellers van de Heidelberger Catechismus worden afgewezen. En dan gaat het zelfs zo ver dat er niet alleen gezegd wordt, wat is dan het verschil tussen het avondmaal en de paapse mis. Maar dan volgen er ook nogal behoorlijk zware woorden. Het slot van het antwoord, een vervloekte afgoderij. Nou, we zullen tegen die tijd zien of we dat in 2017 ook nog zo kunnen zeggen. Maar wat dan opvalt, gemeente, en als we dan verder bladeren in de Heidelberger Catechismus, komen die twee slag voor de rest, of ik moet iets over het hoofd hebben gezien, niet meer tegen. Worden de zondagen ingezet over het gebod. En dan krijgen we het laatste deel, het gebed. En hoe je het ook zou lezen, op een hele vertroostende wijze wordt dan uitgelegd wat de plaats van de wet is in het dienen van de Heer. Als ook welke troost het verschaft, de biddende omgang met de drie enige God. Maar op dat moment heeft de Heidelberger Catechismus niet de behoefte om nog hier en daar een uitstapje te maken en andere gedachten en meningen te weerleggen. Dus als ik het even nu samenvat, het gaat eigenlijk in de Heidelberger Catechismus op drie momenten dat je die tweeslag ziet. Belijden en afwijzen. Dat is hier in zondag 24 voor het eerst. Het is tegenhanger van zondag 23. De tweede keer rondom de doop. Direct de zondag daarna. En direct de zondag daarna rondom het avondmaal. Dus de rechtvaardiging. De doop. En het avondmaal. Heeft dat dan misschien te maken met de tijd waarin de Heidelberger Catechismus geschreven is? Dat er alleen maar op deze drie momenten aandacht wordt gegeven aan andere gedachten en andere meningen? Lag het in die tijd dan nog zo eenvoudig? Dat er maar op drie onderwerpen afwijkende meningen waren in het kerkelijke leven? Terwijl wij in 2017 door alle meningen, door de bomen het bos niet meer zien. Het gebeurt regelmatig dat onze jongeren het aan ons vragen op de catechisatie. Het zij rechtstreeks of met andere woorden indirect. Wat is nu eigenlijk waarheid? Elke kerk heeft toch zo zijn waarheid? En elke godsdienst bedoelt het toch oprecht? Meent u dat nou echt, dat als iemand de Bijbel niet heeft en sterft, voor eeuwig verloren gaat? God is toch een God van liefde? Als je dat op jezelf laat afkomen, gemeente, dan hebben wij het voor ons gevoel in onze tijd misschien wel zwaarder dan toen, of niet? En dan heb ik het nog niet eens over alle discussies tot op de millimeter binnen de gereformeerde gezinten. Lag het in die tijd nou echt eenvoudiger dan nu? Op alle vragen van onze tijd, jongelui, kom je ook tegen in deze tijd. Waarin de Heidelberger geschreven is. Vraag over God. Over de drie eenheid. Over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Spreek in tongentaal. Geestesdoop. Vraag of de kerk wel echt het werk van God is of niet gewoon een instituut. En dat je daarom beter in een kring samen kunt komen. Speelt ook volop in deze tijd. Komt vandaag weer terug. Dat je gewoon in de huiskamer samen zit bijbelstudie te doen. Dan heb je toch ook een kerk, of niet? Waarom kiest de Heidelberger Catechismus nu eigenlijk voor deze drie momenten? Terwijl er ook toen schreeuwende behoefte was, het geven van geestelijke leiding aan jong en oud. Terwijl ook toen jonge mensen en ook oudere mensen op catechisatie en op huisbezoek die vraag op tafel legden. Wat is nou waar? Wat is nou bijbels? De buurman zegt dit, de buurvrouw roept dat en ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het heeft allemaal te maken, gemeente, en ik denk dat dat het eerste is wat vanavond de Heidelberger Catechismus zo even tussen neus en lippen door ons wil meegeven met het onderwerp wat dit belijdenisgeschriftje aan de orde stelt. Dat was en is troost. En op het moment als de Heidelberger Catechismus dat steeds in het middelpunt gaat plaatsen, vallen er al allerlei andere meningen op de achtergrond weg. Die komen ongetwijfeld wel aan de orde, maar niet in de Heidelberger Catechismus. Troost. Opvallend is dan ook als de Heidelberger Catechismus gaat uitwerken wie troost, namelijk God, de drie-enige, dat ze dan niet ingaan op twijfel, dwalingen en andere gedachten. Dat staat vast. God troost. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, zondag 8. En wat ook opvalt in de Heidelberger Catechismus trouwens, is dat er ook geen vraagteken rijst op het moment als er uitgelegd wordt waarmee de drie-enige God troost. Namelijk met de belofte van het evangelie, zondag 9 tot en met zondag 22. Als die beloften één voor één worden uitgelegd, wat gelooft gij en wat nut het u dat de Zoon van God waarachtig mens is geworden, wordt op een hele eenvoudige wijze de troost ontvouwd en zo dicht mogelijk bij het hart van jong en oud gebracht. Als er wordt uitgelegd hoe de persoon van de Heilige Geest harde harten verbreekt en verslagen geesten vertroost, wordt die troost ontvouwd en op een hele eenvoudige wijze neergelegd in het hart van zo'n verslagen zondaar die schreeuwt om genade en verlegen is om God. Maar wanneer we bij zondag 23 zijn aangekomen bij de vraag hoe krijg ik nu deel aan die troost, de toe-eigening, dan geeft de Heidelberger Catechismus wel aandacht aan andere meningen en gedachten rondom deze vraag. Ik vat het weer even samen, gemeente, want dit is wel belangrijk voor u en voor mezelf. Als het gaat om God, dan spreekt de belijdenis, de Heidelberger Catechismus, klip en klaar uit wie de Vader, de Zoon en de Geest is. Als het gaat om de belofte van het evangelie, dan werkt de Heidelberger Catechismus dat vanaf zondag 9 tot en met 22 op een hele eenvoudige wijze uit. En zoekt continu de toepassing. Wat troost het u? Wat baart het u? Wat nut het u? Maar wanneer we bij zondag 23 zijn aangekomen aan onze kant, dan spitst de Heidelberger Catechismus het oor. En luistert ook naar de verschillende stemmen die om ons heen, en ik hoop dat u vanavond de ontdekking doet die ik deed, en de dwaalzieke stemmen hier in je hart. En brengt die onder de aandacht. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een spelletje wat op veel verjaardagspartijtjes door kleine kinderen wordt gespeeld. Misschien heb je dat ook wel eens in de klas gespeeld als de juffrouw jarig was. Je ging allemaal in zo'n kring zitten, je weet al wat ik bedoel. En dan moest de eerste wat zeggen, fluisterend in het oor van de ander. Dan ging zo de kring rond. En er kwam er aan het einde van de kring iets heel anders uit dan wat jij in dat eerste oor had gefluisterd. En dan zeiden de kinderen in jouw klas, let maar eens op, niet tegen jou die als eerste sprak, jij hebt het verkeerd gezegd. Dat staat buiten twijfel. Jij zei het juist goed. Maar de anderen hebben niet goed geluisterd. Nou, dat is nou de reden waarom de Heidelberger Catechismus, als we op het punt zijn aangekomen, het goede luisteren naar de belofte van het evangelie, het toe-eigenen daarvan, aandacht gaan geven aan andere meningen. En als ik het vanavond even samenvat, gemeente, voordat we gaan kijken naar zondag 24, Dan moet u maar eens opletten dat in al die drie momenten in de Heidelbergse catechismus, let ook maar op de komende tijd, het steeds gaat over het goed verstaan van de belofte van het evangelie en daarachter de stem van de belovende God. In zondag 24 gaat het al heel concreet over de vraag of we nu de volkomen gerechtigheid van Christus echt alleen als de enige reden moeten zien waarom God vrij spreekt. Bij de zondag over de doop gaat het over de vraag voor wie is die belofte dan bestemd? Is God alleen een God van grote mens? Of is God ook een God van kleine kinderen? Jammer dat we die vraag moeten stellen, vindt u niet? Is God ook een God van kleine kinderen? Waarom moeten de kleine kinderen gedoopt worden? Al verstaan ze, al luisteren ze, al begrijpen ze nog helemaal niet. Waarom moet dan wel die belofte klinken aan het begin van hun leven en door de doop nog eens een keer verzegeld en bekrachtigd worden aan hun voorhoofd? Wat is het adres van de belofte van het evangelie? Alleen grote mens? Of ook kleine kinderen tot en met baby's toe? En die zondag erop, als het gaat over het avondmaal, gaat het om de vraag: hoe leef ik nu uit de belofte? Dat zichtbaar wordt uitgebeeld aan het heilig avondmaal. Namelijk dat we de zaligheid buiten onszelf zoeken in het belijden dat wij midden in de dood liggen. Ik vat het maar weer even samen, gemeente. Vanavond gaat het dus over de vraag aan de hand van zondag 24. Hebben we het goed gehoord? Zondag waarin die uitstap wordt gemaakt aan de hand van de doop gaat het over de vraag: wat is dan het adres van die belofte? Alleen grote mensen of ook kleine kinderen? De derde zondag die direct op volgt gaat over de vraag: hoe leef je nu uit die belofte? Wat is nou de gemeenschap met Christus? Wat zichtbaar wordt aan het heilig avondmaal. Dat is ook een troost, gemeente. Dat we aan de hand van de Heidelbergse catechismus bewust worden gemaakt wat Bijbels luisteren is. En hoe kwetsbaar dat is. Dat het eigenlijk van alle tijden is wat we al zagen en gebeuren in Genesis 3. De duivel ging niet ontkennen dat God niet bestaat. Hij zei ook niet dat God wat had gezegd. Hij vroeg alleen maar even aan Eva: heb jij het eigenlijk wel goed begrepen? Is het ook dat God gezegd heeft? Heb je het wel goed verstaan? Nou, juist als het gaat om die enige troost in leven en sterven, dan is dat de kwetsbare plek in het geestelijke leven. Heb ik het wel goed begrepen? Heeft God echt tot mij gesproken? Heb ik mezelf niet bedrogen? Ken ik Christus wel zoals hij gekend wil worden? Is de belofte wel voor mij? En wat is dat eigenlijk rondom de avondmaalstafel? Gemeenschap met Christus beoefenen. En wat zegt het me als ik met een aangeslagen hart terugkeer van de avondmaalstafel, te vergeefs zoekend om troost aan de tafel? Klopt het dan wel? De meeste aanvechtingen in het geestelijke leven zijn op dat punt geconcentreerd. Heb ik het wel goed begreep. Ik wil op dit punt even wat lijnen trekken, gemeente, voordat we naar zondag 24 gaan. Om bewust te worden van onze zwakke plekken, mogen we ook onze winst doen met mensen die voor ons geleefd en voor ons geworsteld hebben. Wat zijn neerslag heeft gekregen in de belijdenisgeschrift en wat we ook tegen gaan komen zometeen in de schrift. Wanneer wij voor ons gevoel voor het eerst tegen de vragen, de strijd en de aanvechting aanlopen, het heel concreet persoonlijk gaan beleven, is een van de grootste valstrikken, zeker aan het begin van het geestelijke leven, dat we denken dat we er alleen voor en in staan. En juist daarom is het goed om thuis te raken in de schrift en in de belijdenisgeschrift, om te zien dat we op de schouders van het voorgeslacht staan. Het geestelijke onderwijs wat gerijpt is en wat in de belijdenisgeschriften ook op zwart op wit is neergezet, ons ook eigen gaan maken. Als je bij de dokter komt, jongelui, dan ga je ervan uit dat die dokter in staat is om een goede diagnose te stellen. Je hebt een aantal vage klachten. Je voelt dat voor het eerst. De dokter luistert naar je, die onderzoekt je en die benoemt het. Nou, dat gebeurt hier op dit moment ook in de belijdenisgeschrift. Er worden, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, zondag 24, een paar vage vragen gesteld. En de catechisme stelt de diagnose vast en geeft de medicijnen aan. Thuis raken in de schrift en in de belijdenisgeschriften. Om ook de weg te weten in de hemelse apotheek. En aan de Heer als de grote medicijnmeester zo concreet mogelijk je vragen benoemen. Het tweede wat ons vanavond moet opvallen, ook nog zo'n algemene lijn, is niet alleen dat we het wiel vandaag de dag niet opnieuw hoeven uit te vinden, maar dat de vragen waar wij tegenaan lopen dezelfde vragen zijn als toen en ook in de tijd daarvoor. Laat het maar gewoon even illustreren aan de hand van de vragen van zondag 24. Kijk er maar even met me mee. Daar staat: waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En helaas wordt die vraag te snel gekoppeld aan de Rooms-Katholieke Kerk met de leer van de goede werken. Daar ligt denk ik iets anders achter. Dan wordt er geantwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ik denk om maar een voorbeeld te noemen om duidelijk te maken dat deze vraag van alle tijden is aan die geschiedenis van de Heer Jezus. Die wanneer hij rondwandelt over deze wereld en onderwijst, op enig moment ook een jonge man ontmoet. Alle drie de evangelisten geven er aandacht aan. Je naar hem toe komt en tegen de Heer Jezus zegt of vraagt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het opvallende is dat de Heer Jezus dan niet tegen die jonge jongen zegt: je moet niks doen, het is allemaal genade. Maar dat hij in die vraag meegaat. Oprecht belangstellend vraagt hij aan de jongen: wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? En de jongen belijdt in al zijn oprechtheid: alles wat u mij nu vertelt, heb ik onderhouden van mijn kind af aan. En dan zegt de zaligmaker niet tegen die jongen: dat is kletspraat. Maar dan zegt een van de evangelisten: Jezus bemint hem. En vanuit het beminnen van hem zegt hij vervolgens: je moet nog één ding doen en dan ben je er. Verkoop alles wat je hebt. geef het weg. Neem je kruis op. En volg mij. Hij moet verkopen, doen, weggeven, doen, zijn kruis opnemen, doen, en Jezus volg, doen. En hij haakt af. Andere moment in de Heidelberger Catechismus, als er even gekeken wordt naar de andere kant. Vraag en antwoord 64, kijkt u maar even met me mee. Dan wordt er ook gevraagd naar de richting van hen die deze leer misbruiken in hun eigen voordeel. Zo lezen wij dat dan tenminste oppervlakkig. Daar staat, maar maak deze leer, dus de rechtvaardiging van de goddeloos. Dat je alleen om de volkomen gerechtigheid van Christus vrijgesproken wordt in het gericht. Dat er dus helemaal niets van je bij is. Ja, dat God je als een goddeloze behandelt, als een goddeloze vrijspreekt. En dat die vrijspreking van God zo ver gaat, zo zagen wij vorige week zondag, dat God niet meer mij in mijn goddeloosheid ziet, maar Christus in mij en ik in hem. En dan is de vraag, maakt deze leer niet zorgeloze, goddeloze mensen? Nou jongelui, dat herken je ook. Ik denk even aan een voorbeeld wat ik meemaakte in mijn vorige gemeente. We gingen op zaterdagavond onze catechisanten opzoeken. Een deel daarvan tenminste in de kroegen. Op Urk. En de jongeren leven niet alleen op Urk. Er zijn ook jongeren in onze gemeente. Ik ben blij dat ze er vanavond zitten. Maar die gisteravond ergens anders zaten. Ik raakte in gesprek met zo'n jongen. Ik zeg, joh, wat doe jij hier? Deze plek kun jij niet sterven. Hij zegt, niet sterven, ik ben een kind van God. Ik heb een nieuw hart. Sta in de vrijheid. En daarom kan ik hier zijn. Natuurlijk gebeuren er om me heen wel een aantal vervelende dingen. Maar als ik zo meteen thuis kom, dan vraag ik aan God om vergeving. Die vergeeft het dan ook, dat geloof ik vast. Dan is het weer goed. Nou dat, maakt deze leer niet zulk soort mensen, zorgeloos en goddeloos. En dan wordt er gezegd, nee zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En ook die gedachte kom je al tegen in het Nieuwe Testament. Ik wil even met u één passage lezen, Romeinen 6. Romeinen 6. Romeinen 4 en 5 heeft Paulus de leer van de rechtvaardiging door het geloof uitgewerkt. En hij komt dan aan het einde van hoofdstuk 5 eigenlijk tot een soort conclusie. Ik lees daarvan met die laatste woorden, vers 21 van hoofdstuk 5. Daar staat op dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Iemand die vrijgesproken is door God, gerechtvaardigd is door de Heere, die leeft onder de regering, onder de bediening van de genade. En dan valt hij direct met de deur in huis, vers 6, of hoofdstuk 6, vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade ten meerder worden, dat zij verre. Dus met andere woorden, wat zondag 24 vanavond aan de orde stelt, dat is van alle tijden. Het idee dat je nog wat moet doen. En dan desnoods samen met Christus. Of het idee dat je niets meer hoeft te doen. Jezus heeft voor ons voldaan, zo laat ons naar de kermis gaan. Ik trek weer een paar algemene lijnen, gemeente. Voordat we aan het slot van de preek één element uit zondag 24 eruit gaan lichten. In de eerste plaats maar even deze hele nuchtere lijn. Dat het bij het evangelie hoort, dat het evangelie wordt misbruikt. Daar waar de prediking van het evangelie klinkt, daar zijn altijd dwalingen. Dat ligt niet aan de prediker in eerste instantie. Dat ligt ook niet aan de prediking. Dat ligt ook niet aan de gepredikte Christus. Dat ligt aan u en mij als hoorder. Hebben we het wel goed begrepen? Als we vanavond zo die lijn zien lopen, gemeente, vanuit de belijdenis terug naar de schrift en vanuit de schrift terug naar ons leven, dan moeten we ook niet in paniek raken wanneer in onze tijd er ook dwalingen zijn. Dat zegt alles over ons. Over ons hart. Over onze oren. Het tweede, en dan denk ik aan een opmerking van Paulus. De tweede lijn is dat we ook moeten vaststellen dat de dwaling er moet zijn, zou Paulus zeggen. Opdat openbaar worden wie oprecht is. Dat zegt Paulus niet in de beslotenheid van een consistorie tegen zijn kerkraad in de gemeente waar het op dat moment nogal rustig is. En hij onder die rust ook met Gods zegen mag arbeiden. Dat schrijft hij nota bene aan een gemeente waar alles op teelt is geslagen, de gemeente van Korinthe. Hij zegt dan op enig moment, ze moeten ook onder u zijn, die dwalingen. Niet als een vrijbrief, laat dat maar gaan. Maar op dat openbaar worden wie oprecht is. En daarmee staat Paulus in de lijn van Jezus zelf. Die gelijkenis vertelt van die zaaier die overdag over de akker gaat. En 's nachts wanneer iedereen ligt te slapen, komt er een andere duistere gestalt over die akker en die strooit daar zijn zaad. En na verloop van enkele weken zie je die landman daar peinzend bij zijn akker staan. Hoe kan dat nou? Dit heb ik er niet ingestrooid. En dan maakt Jezus de toepassing. Laat ze beide tezamen opgroeien. Wat is het belangrijk, jongelui, dat je ook iets van die Bijbelse nuchterheid tot jezelf maakt. En wat ben ik ook met je begaan trouwens vanavond. Je mag dat trouwens ook best wel weten, dat we dat ook regelmatig tegen elkaar zeggen in de consistorie. Wat komt er in deze tijd zo ontzaglijk veel op onze jonge mensen af? Ook in het kerkelijk leven. En dat dat ook regelmatig aan het slot van de vergadering, concreet in het gebed door de kerkraad wordt benoemd. Er wordt voor je gebeden, ook in de gemeente. Maar wees niet meteen van het bord wanneer je op school, en dat gebeurt al op de Mannix, de Guido, het Hoornbeek, andere stemmen hoort die haak staan op wat je op zondag hier hoort en thuis in de opvoeding meekrijgt van je ouders. Dat is van alle tijden. En daarom is het voor jou en voor mij ook zo belangrijk dat we teruggaan ook in de schat van de kerk. Om ook te zien dat we in deze tijd er niet alleen voor staan. De derde algemene lijn vanavond, dat is ook de laatste voordat we dat ene element er even uit gaan lichten. Naar twee kanten toe wordt het belicht. Of iets erbij doen, omdat het werk van Christus nog niet voldoende is. Of de leer van niets doen misbruiken en zeggen, nu mag je alles doen. Want genade is genade. Eens vergeven is altijd vergeven. Hoe kunnen we nou in deze tijd, waarin zoveel stemmen om ons heen klinken, in evenwicht bewaren? Want daar wil ik vanavond met je naar gaan kijken. En met u trouwens ook. Kijkt u maar even mee. Dat is het slot van deze zondag. Er wordt in die laatste regels iets belangrijks gezegd, gemeente. Ik wil dat antwoord even met u lezen in antwoord 64. Daar staat, maak deze leer niet zorgeloze, goddeloze mensen. En dan is het antwoord heel radicaal, nee zij, want het is onmogelijk. Dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant zou zijn, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En het antwoord is op het eerste gehoor eigenlijk heel merkwaardig. Als wij vanavond met alles wat er om ons heen gebeurt en wat ook in deze belijdenisgeschriften zo kort wordt belegd zitten met de vraag, hoe kunnen we nou goed verstaan als God duidelijk is, als de beloften van het evangelie duidelijk zijn, maar het aan onze kant in de toe-eigening misgaat, hoe kunnen we dat dan voorkomen? Wat moeten we daartegen doen? En dan is het antwoord ergens ook heel ontluisterend. Dan wordt er niet aan ons voorgehouden hoe wij het nu wel goed moeten doen. Maar dan wordt er op iets anders, nee ik moet het anders zeggen. Dan wordt er op iemand anders gewezen. Kijk maar met mij mee, daar staat, zo wie Christus door een waarachtig geloof omhelst heeft, nee, toegeëigend ook niet gemijnd, ingeplant is. Of ingeënt is. Ik moet uitleggen wat dat is. Ik denk bijvoorbeeld aan een fruitteler. Hier in deze omgeving heb ik ze nog niet veel gezien. Aan de overkant van de rivier kom je ze wel tegen, fruittelers. De meeste gemeenten werken dan bijvoorbeeld. Als je dan langs die boomgaande loopt, die fruitbomen die daar staan, in lange rijen. En je vraagt dus wat uitleg aan zo'n fruitteler, hoe dat nou eigenlijk werkt. Dan kun je heel veel leren, ook van de natuur, ook geestelijke les. En het wil ook wel eens gebeuren dat je dan komt bij zo'n jonge stam en je ziet dat er met die tak wat aan de hand is. Brede ringen eromheen. Soms lijkt het alsof er nog wat verf omheen gesmeerd is. En je vraagt dat dan en dan zegt deze fruitteler dat daar een tak ingeënt is. Tak van een andere boom, ingeënt in die stam. Inkeping gemaakt, tak passend gemaakt. Met een soort vloeistof eromheen gesmeerd, zodat dat vast blijft en elkaar pakt. In de hoop dat er ook goede vruchten zometeen gedragen gaan worden. Nou, dat is het beeld wat hier in zondag 24 wordt gebruikt. En je hoort daar de schriftlezing van vanavond al in doorklinken. Die landbouwer, die wijngaardenier, die ook die wijngaard heeft. En door die wijngaard heen loopt met zijn snoeimes, takken wegsnijdt, opdat andere takken meer vrucht gaan dragen, het zonlicht erbij komt, die vruchten kans krijgen om te gaan rijpen, te bot. Dat beeld wordt hier in zondag 24 gebruikt. Dat is eigenlijk heel lijdelijk, vindt u niet? Zitten we bij de vraag, hoe kunnen we het nou goed verstaan? Wat moet ik doen om het evangelie te begrijpen? En dan zegt de catechismus vanavond niet, nou kijk eens naar je tak. Let eens op je vrucht. Maar dan zegt de catechismus vanavond, wie is nu je stam? Ben je ingeënt in Christus? Of niet? Ik hoorde echo van zondagavond vorige week nog. Alles of niets. Ook het verstaan van het evangelie. Alles of niets. Denk aan die woorden van Paulus. De geestelijke mens van nature de dingen van God niet begrijpt. Hij kan ze ook niet begrijpen, zegt Paulus. Ze zijn hem ten diepste een dwaasheid. En in ieder die geestelijk leven kent en terugkijkt op zijn eertijds, moet dat inderdaad beleiden. Het is makkelijker om Arabisch te leren dan om het evangelie te begrijpen. De eenvoud van het evangelie, het rusten op Christus gerechtigheid. Ingeënt. We hebben dat al een keer eerder gehoord, gemeente. Met een ander woord, en daar wil ik toch even met u naar terug. Aan het begin van de Heidelberger Catechismus viel ook zo'n uitdrukking. En toen werden we er ook in enkel helemaal buiten gezet met al onze vragen rondom het doen. Dat was in zondag 3. Een zondag waar de radicaliteit van de zonde wordt beschreven. En dat was stapgewijs, zo zagen we dat in zondag 3. Dat begon eerst bij de vraag, heeft God aan de mens boos en verkeerd geschapen? Die tweede vraag werd gevraagd. Buiten onszelf, van waar komt dan deze verdorvenheid des mens? En toen werd de slotconclusie getrokken in die vraag, de derde vraag. Maar zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En ik wil die vraag even doortrekken naar vanavond. Zijn we dan zo verdorven dat we zelfs de eenvoud van het evangelie niet begrijpen? Ja. Dat zijn we. Tenzij we wederom geboren worden. Een goed verstaan van het evangelie. Begint niet met de vraag, wat moet ik anders doen? Maar begint met de vraag, bent u wederom geboren? Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat nou zo? Zondag 3 wedergeboren, zondag 24 ingeplant. U en ik, we worden vergeleken met een tak, op. Geraapt, ingeënt, komt niks van ons bij. Nou, om duidelijk te maken dat het een en al het werk van God de Heilige Geest is. Juist de toe-eigening van het werk van Christus. En dat de Heilige Geest mij Christus gaat toe-eigenen, wanneer hij mij wederbaart, vernieuwt, me wil ombuigt, zodat ik wil wat Christus wil. Kom tot mij en ik zal rust geven. Dominee, hoor ik iemand zeggen, dan zitten we in zondag 24, de toe-eigening. Nu denk ik vanavond, nu gaat het echt om het geloof. En dan eindigen we zo in de lijdelijkheid. Wedergeboorte, ingeplant worden. En ik zeg vanavond dan direct tegenover u. Wat is dit zo vertroostend, gemeente, zondag 24. Ik denk toch nog even aan dat kinderspel in die kleuterklas. Het kleutertje wat zich buigt naar de oor van het andere kind. En je ziet aan dat gezichtje soms kijken. Wat zei die nou? Het zal wel dit of dat zijn. Nu zegt de catechismus vanavond. De troost is dat we ons niet die vraag hoeven te stellen. Wat zei hij nou? Is het ook voor mij? Maar dat zondag 24 vanavond ook duidelijk maakt. Tot in het verstaan van het evangelie toe. Is het een en al Gods werk. Zie je jongelui hoe belangrijk het werk van de Heilige Geest is. Juist als het gaat om de vraag hoe leer ik nou de Heere kennen. Hoe belangrijk het werk van de Heilige Geest is wanneer jij je Bijbeltje gaat lezen. Begin dan eerst met je handen te vouwen. Hoe belangrijk het stille gebed is voor de dienst. Bid dat maar heel concreet, Heere, open mijn oog. Opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Hoe belangrijk het is dat we met de toe-eigeningsvragen niet aankloppen bij de buren. Maar bij de Heilige Geest. Dan ligt er nog één punt in dit element. Ik wil het nog even met u lezen. Daar staat zo, wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is. Daar valt weer die uitdrukking, een waarachtig geloof. We zagen dat al de vorige keer, dat was ook de vraag die steeds terugkwam in zondag 23. Ik kijk even met u naar, er staat in vraag en antwoord 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. En toen zagen we dat die vraag letterlijk wegliep uit zondag 7. Wat is een waar geloof? En hier aan het slot van zondag 24 opnieuw, een waarachtig geloof. Wanneer is dat geloof nou waarachtig? Wanneer heb ik nou een waar geloof? Het is misschien een flauw voorbeeld, gemeente, maar ik geef het vanavond wel met u mee. Dan kom je zo meteen thuis en op enig moment ga je naar bed. Ik ga ervan uit dat uw slaapkamer boven is. Dan zeg je tegen je man of vrouw, als je die mag hebben, of tegen jezelf, nou het wordt tijd om naar boven te gaan. Dan loop je naar de trap. Dan ga je niet eerst kijken of die treden nog wel stevig zijn. Met je voeten heel goed op die tree te drukken, houdt hij me. En wij zonder bij na te denken, nemen we de trap, zo zeggen we dat dan. Dan staan we boven. En wat is nou een waar geloof? Nou kunnen we vanavond twee kanten op kijken. We kunnen proberen om die tree van die trap te beproeven. Draagt het geloof mij wel? We kunnen ook kijken wie het geloof ten diepste bedoelt. Er staat zo wie Christus ingeplant is. Dat is betrouwbaar. Hij is betrouwbaar. De oprechtheid van het geloof hangt niet af van de ervaring. Ook niet van de beleving. Nog van wat ik mis of wat ik mag hebben. De oprechtheid van het geloof hangt af van Hem die volkomen oprecht, volmaakt, onschuldig is. In wie ik al mijn zaligheid, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid vind. Ligt daar ook niet een lijn naar u en mijn leven als je juist zo worstelt met die vraag, heb ik nu een echt waar geloof of niet? Zondag 24 ons vanavond niet in de eerste plaats op onszelf wil werpen, zeker er mogen kenmerken meekomen, klinken, we zullen dat straks in de andere zondag ook zien, maar juist hier op dit cruciale moment in de Heidelberger Catechismus, ons helemaal alleen op de volkomen gerechtigheid van Christus werpt. Wat is dat nou? Ingeënt worden in Christus. En Hem persoonlijk mogen kennen. Wanneer gaat het geloof Christus eigenen? Hij maakt Christus tot mijn Christus. Ik wil er aan het slot van de preek Dat hoort ook bij deze zondag. Een paar dingen van zeg. Een van de eerste momenten, gemeente, wanneer de Heer Jezus doorbreekt in het hart van een zondaar en voor zichzelf plaats gaat maken, is niet wanneer hij ons werpt op onszelf en ons ontdekt aan onszelf. De ontdekking van onszelf kan nog een algemeen genadewerk zijn. Maar wanneer hij in ons verslagen hart ogen gaat vestigen op de gewilligheid van hem, en tegen de achtergrond van mijn leven, die voor mijn beleving steeds zwarter begint te worden, de dierbaarheid van hem steeds meer laat aftekenen, dat hij mij wil zalig maken, zoals ik in Gods oog ben, verloren en doenwaardig. Het tweede wat daar direct achteraan komt, is Christus kracht om mij te kunnen zalig maken. Eerst zijn gewilligheid en dan zijn kracht. Denk even aan dat moment. Die vader van die maanzieke knaap die daar wanhopig staat voor de zaligmaker. En dan zegt die man in zijn wanhoop: uw discipelen hebben het niet gekund. Met andere woorden, kan u het dan wel? En dan zegt de Heer Jezus: indien gij gelooft, alle dingen zijn u mogelijk. Met andere woorden, het gaat niet om de vraag of ik het kan. Maar zou ik het nou voor jou ook willen doen? En dan ontlokt hij dat antwoord: Heere, ik geloof in uw gewilligheid. Kom mijn ongeloof te hulp, wend uw almacht aan om mij bij die gewilligheid te bewaren. De gewilligheid van Christus. Dat doorbreekt trouwens ook de ruis op de lijn, om het vanavond maar eens zo te zeggen. Dan is het verstaansprobleem, hoe wordt hij de mijne in één keer opgelost? En blijft de vraag over: wil hij mij zalig maken? Op grond van zijn kost. Gemeente, heb je hem al een keer zo gezien? Nou ja, dominee, als ik eerlijk ben, niet. Aan wie ligt dat nou? Ligt dat nou aan God? Zijn de beloften van het evangelie nou zo onduidelijk? Of ligt dat aan uw kant? Niet willen zien. Niet willen horen. Mag ik u dan vanavond aan het einde van deze preek uit zondag 24 wijzen op hem, wiens naam hier niet wordt genoemd, maar wiens aanwezigheid zo volop te proeven is: God de Heilige Geest. En ik wil u dringend aansporen. Om als dat vanavond nou de pijn is in uw leven, u wilt niet kijken en u wilt niet luisteren, dat in alle eenvoud nou is te beleiden bij hem, desnoods zonder tranen, zonder gevoel van schuldbesef, zonder schaamte, zo hard als dat u nu bent. Maar vergeet één ding in uw gebed niet. Dat is voordat u gaat bidden, u de belofte van het evangelie openslaat voor Gods oog. En kijk dan vanavond eens naar Ezechiël 36. Waar de Heilige Geest zwart op wit belooft: ik zal dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Of heiligt. En u heeft gelijk. Of u gelooft de leugen. En God krijgt gelijk. Amen.